Welkom bij Joel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Psychiater Joel Tillens vertelt, verheldert, legt uit en verstoort. Bijgestaan door psychiatrische verpleegkundigen Lieke en Pip. Samen verkennen ze alle relevante ziektebeelden en behandelingen. Iedere maand een nieuwe aflevering boordevol informatie voor professionals en patiënten. Met tips zo praktisch dat je er gek van wordt.
Ja, welkom luisteraars. En daar zijn we weer met de podcast Joel Kleed Uit. Mijn naam is Joel Tillens. Ik ben psychiater en aan de eettafel is aangeschoven verpleegkundige Pip.
Hallo.
En verpleegkundige Lieke.
Hallo, hallo.
Ja. En in deze huiselijke sfeer gaan we het vandaag hebben over schizofrenie.
Ja, zeker. De vorige keer hebben we het al eens wat uitleg gegeven over psychose en de verschillende vormen van psychose. En we wilden eigenlijk op deze nog eens wat dieper in, want het is niet nogal een ziektebeeld.
Ja, ja, want eigenlijk psychose is dus zeg maar de klacht, hè, van de verwarringen, dat noemen we psychose. En nu gaan we het eigenlijk hebben over de allerbelangrijkste veroorzaker daarvan. Percentuele, 1% van de hele bevolking in de wereld, tot 1,5%, heeft dit aangeboren. Levenslang over het algemeen. Ja. En jij hebt dat opgediept, hè?
Ja, jullie kennen me onderhand een beetje.
Zuster Google,
zuster modern. We zijn het even gaan googlen. En ik was eigenlijk vooral benieuwd in de geschiedenis van dit ziektebeeld en hoe dat nou zo de belopen is gegaan. En wat ik eigenlijk zag is dat rond eind 1800, begin 1900, dat Duitse psychiater Emil Kraepelin eigenlijk al wel een hele prachtige omschrijving van dit ziektebeeld had. Ja.
We waren er al vroeg bij, hè?
Echt al wel vroeg?
Wat wel grappig is dat als je mooie beschrijvingen van ziektebeelden wil hebben, moet je eigenlijk ook naar die oude psychiaters kijken, want die had niet zoveel aan behandeling.
Nee, die kon alleen maar kijken.
Maar die kon er heel goed beschrijven. En dat hebben ze heel zorgvuldig gedaan. Ja.
Wat ik wel opvallend vond, was de term die ze toen nog hadden.
Ja.
Dementia precox.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, nou ja, het was eigenlijk het idee van toen dat het is een ziekte en die is voortschrijdend. Hè, net zoals dementie. Het wordt steeds erger. Dus het was een voortschrijdende ernstige ziekte, een vorm van dementie. En precox is te vroeg. Hè? Dementie is natuurlijk al louter leeftijd. En schizofrenie begint altijd rondom je 20ste. En dat is eigenlijk de naam. En ik heb nog een beetje geleerd in 25 jaar geleden in de opleiding van hoe langer het duurt, hoe slechter het wordt. En daar zijn we toch wel een beetje van af aan het komen. Dat is eigenlijk hoe langer we er niks aan doen en hoe langer we de patiënt aan zijn lot overlaten of in zijn isolement laten, hoe slechter het wordt.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel goed te begrijpen. Maar daar zullen we denk ik straks nog wel op komen.
Ja, want wat Kraepelin eigenlijk al met zijn collega Bleuler, een andere Duitse psychiater, al wel aan het omschrijven was, waren eigenlijk zo'n grofweg zes punten.
Mm-hmm.
En ik dacht, misschien is het leuk om even door te nemen.
Zeker.
Om te beginnen bij de verwarde gedachten. Die werden eigenlijk omschreven. Mm-hmm. Nu kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen, denk ik. Het vlakke affect.
Ja.
Ik weet niet of we daar even wat uitleg bij behoeven.
Ja, even voor de duidelijkheid. Affect is eigenlijk hoe iemand zich uit. Hè? Dus je hebt in de psychiatrie heb je stemming.
Mm-hmm. Ja,
dat is hoe je voelt. Hè? Goed, slecht, depressief, ivoor. En je hebt de manier waarop het je het uit. Dus dat kan zijn van normaal affect moduleert. Dus gaat mee met je stemming. Je kan ook een vlak affect hebben. En dat is hier aan de hand. Dat is eigenlijk dat er gewoon weinig emotie uitkomt.
Dus ondanks dat je misschien wel vrolijk zou kunnen voelen, dat eigenlijk niet af te lezen is aan iemands lichaamstaal.
Ja, ik denk bij schizofrenie, daar heeft het ook een overeenstemming met autisme. Is het gevoel er waarschijnlijk ook gewoon niet? Ik bedoel, laten we zo zeggen. Zeker mensen met schizofrenie kennen ook echt heftige angsten bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is ook een emotie. Maar hoe het eruit komt, dat is heel vaak vlak. Ik vind een van de belangrijkste diagnostische criteria ook. Als iemand met heel veel lawaai staat te vertellen, die stemmen hoort en dit en dat. Nou, dan is het bijna nooit schizofrenie.
Ja, wat ik op de kliniek wel zie, is mensen die soms al 10 minuten aan het woord zijn.
Ja.
Enige emotie. En maar vertellen.
Ja.
Dus constant aan het zenden zijn.
Ja, maar met of zonder emotie?
Zonder.
Ja. Nee, dat is wel. Hè.
En best wel erge dingen, weet je wel. Waar ze echt mee zitten, waar ze mee kampen. Ja. Overlast die ze veroorzaken of wel ervaren.
Ja.
Echt aan één stuk door. En
een beetje monotoon en vlak.
Een beetje robotachtig.
Absoluut. Oh, ja. Ja. Een robot is ook zeker iets. Daar komen we straks nog wel tegen bij schizofrenie. En dat is voor mij een van de heel belangrijke teken. Van dat het wel soms schizofrenie zou kunnen zijn, is dat vlakken. En dus mensen beschikken gewoon eigenlijk heel slecht over emoties. Kunnen ze ook heel slecht lezen bij anderen. En kunnen ze ook heel moeilijk communiceren. Dus die vlakte is heel erg opvallend. Ja. En dan dat die kreep.
Maar je benoemde net al die link naar autisme. Kan je daar iets meer over vertellen?
Eigenlijk diezelfde Kreplin en Bleuler, die beschreven al autisme als een voorwaarde voor schizofrenie. Een belangrijk onderdeel. En dat gaat over dit vlakken. En het gaat ook over het niet begrijpen van andermans communicatie. Andermans lichaamstaal.
Ja, de hints van een ander in een gesprek of in een situatie, die zijn niet goed te plaatsen vaak. Ze
begrijpen het
autisme.
Niet. En maken daar voortdurend fouten in.
Ja.
En dus dat was onderdeel van schizofrenie. En er is het nog steeds. En toen kwam gegeven in de 50 jaren meneer Kanner. En Kanner die zei, maar dat onderdeel van die schizofrenie, die gevoelsarmoede en dat slechte wederkerige, dat herken ik bij een bepaalde groep kinderen. En dat is toen wat we nu het autisme noemen.
Ja, precies. Leo Kanner.
Dus dat vanaf de 50e jaren. Maar wat een beetje vergeten zijn ondertussen is, we denken, autisme ook kinderen. Ja, maar het is ook een onderdeel van schizofrenie. Ja, en daar komt dat pas op je 20ste naar voren. Dus daar kun je ook onderscheiden. Als je op je derde al heel eenzinnig bent, heb je geen schizofrenie met autisme. Ja.
Welke ik ook altijd interessant vind, echt wel typerend vind, is wat ze omschrijven als gedachtenstops of geagiteerde gedachten.
Ja.
Dat vind ik altijd wel een hele, hele bijzondere. En als we dan mensen gaan zien in de kliniek, dan of in gesprek zijn met mensen die schizofrenie hebben, dan vind ik deze wel typisch. Maar ze zijn wel. Kan je daar iets over vertellen? Hoe ervaren jullie dat? Is dat iets wat je kan zien, kan vragen?
Je merkt het, hè?
Ja.
Iemand is in gesprek en opeens gaat de motor uit. En dan. Dan heb je zoiets van, zijn we er nog?
Het lampje gaat gewoon echt even uit.
Ja, gedachten stoppen. Het stopt ook. En dat is best een hele rare ervaring. Het zijn allemaal eigenlijk tekenen dat bij schizofrenie er echt een flink aantal draden, verkeerd aan elkaar zitten,
Het is bijvoorbeeld wat anders dan wat je soms ook wel ziet. Een verhoogde afleidbaarheid. Het is niet dat ze bijvoorbeeld door stemmen. Een stem komt even tussendoor in het gesprek. Maar het is echt. Het gaat echt even
die gedachtenstop. Dat denk ik wel. Dat anders is. Hoewel ik ook echt wel mee heb gemaakt dat mensen opeens stil zijn, maar dan zie je ze opeens zo luisteren. Hè?
Dan is er iets anders gaande wat wij niet helemaal meemaken.
Dan komt een binnenkomend bericht, maar dat zie je dan meestal wel aan iemand. Ja. Ja. Hallucinatoire gedrag krijgt hij dan. Hè? Ja. Dan gaat hij om zich heen kijken of dan wordt hij wat onrustig om te kijken. Hé, waar komt het weer vandaan?
Ja. Dan iets wat.
Nog steeds Kreplin wat je vertelt, toch?
Allemaal Kreplin nog. Zeker. Ja. Nee, ja. Hij kon wel wat, die jongen.
Ja.
Want wat hij omschreef, dit hebben we wel iets meer uit deze hoek getrokken. Maar het circulaire van de emoties. Dus echt van depressief naar toch wel drukker.
Ja.
Dat noemen we nu anders. Hè? Dat gaat meer richting het bipolaire.
Eigenlijk moet je voorstellen, ze waren natuurlijk in die tijd enorm aan het zoeken en begrepen, zagen gekkigheid en dat probeerden ze dan. Dus je had gewoon paranoïde simplex en je had dan het circulaire.
Ja.
En dat circulair ging dan over van depressief naar euforie. En eigenlijk tegenwoordig zien we dat, scharen we dat onder stemmingstoornissen. Hè? Ja. Bipolaire stoornissen, vroeger manisch depressief. En dan zie je eigenlijk dat mensen in principe vooral een enorme stemmingslabiliteit hebben. Die dan wel niet per acuut, maar over maanden of weken zo kan inzakken van of van een lange periode van depressie of een lange tijd van manier. En dat kan zo erg zijn, die stemming, dat je er ook psychotisch bij wordt. Hè? Dus dan als je maar heel erg depressief bent, ja, geef me dan. Dan ben je ook echt de duivel. Of je bent aan alles de schuld. Of weet ik veel wat.
Dan krijg je een beetje die vervreemding wat mensen soms wel kunnen hebben.
Ja, ja, maar die vervreemding is toch anders dan bij schizofrenie. Want wat is bij een bipolaire stoornis? Kun je eigenlijk zeggen dat de persoonlijkheid is wel gewoon intact.
Ja.
Alleen zit de stemmingstoornis op. Dus je ziet die mensen toch minder bizarre dingen vertellen.
Ja.
En je ziet eigenlijk dat de psychose, dat heet stemmingscongruent is. Oftewel passend bij de stemming. Dus iemand met een hele erge depressie, die heeft dan schuldwanen. Of armoedewanen. Of nihilistische wanen. Ja. Een keertje gehad. Ik besta niet. Waarom praat u met mij? Ja. Ik ben er niet. Of ik ben dood. Dat is, hoe heet je?
Ja, dood heel vaak. Ja. Of nee, ik kan niet. Mijn haren zijn nog nat. En mijn kleren die zijn. Ik ben het niet waard. Dat zijn wel extreme ideeën.
Ja, ik ben
maar die vallen
waard.
Dan onder die stemmingstoornis.
Ja, dat heb je dan. En je hebt de andere kant ook, dat je dan heel euforisch bent. Ja, en dan geven ben je gewoon God zelf of Jezus of bekende. Persoon.
Nou, daar gaan we nog uitgebreid zo over hebben in een andere podcast.
Ja.
Dan zijn er nog wel twee punten die hij maakt. Waarvan één een bewegingstoornis.
Ja.
Katatonie.
Ja, de katatonie, ja.
En de wanen en hallucinaties. En dat zijn dan toch ook wel de punten waar we met name over gaan hebben vandaag.
Ja. Kijk, de katatonie, het is een redelijk zeldzaam beeld bij een psychose. Het komt wel voor dat mensen waarschijnlijk onder invloed van stemmen of heftige gedachtes in een verstarde houding blijven. En dan kunnen ze zelfs daarin bij een soort standbeelden worden. Of kunnen andere bewegingstoornissen krijgen, hele rare automatismes kunnen gaan maken. Of moeite hebben om überhaupt een beweging te maken. Hè. Ik had laatst iemand van, geef me een hand. Nou, die moest er echt voor werken om die hand naar mij toe te doen komen.
Ja, juist precies het tegenovergestelde doen van de opdracht die het heeft.
Ja. Het is zeldzaam, maar omdat het zo opvallend was, werd er vroeger echt nog steeds eigenlijk een aparte categorie voor gemaakt.
Ja.
Beetje onterecht, vind ik. Maar
bijzonder
fenomeen.
Nou, en dan eigenlijk waar het vaak over gaat bij schizofrenie.
Ja.
Hele intense wanen en hallucinaties.
Ja. Weet jullie het verschil? Waarom is het ene waan, de andere hallucinatie?
Nou ja, wanen, dat zijn echt intrinsieke overtuigingen.
Ja.
Dus echt een wereldidee of een zelfidee.
Mm-hmm.
En hallucinaties, die spelen daar wel een rol in. Dus je kan visuele hallucinaties hebben, akoestische hallucinaties. Ja, dat kan daarnaast bestaan.
Ja, nou ja, eigenlijk zit allebei andere opvattingen dan gewoon.
Ja.
Dus wanen gaat over gedachtes en hallucinaties gaat over waarnemingen. Hallucinaties zijn dat je stemmen hoort, dus dingen horen.
Ja.
Of geluiden, of nou ja.
Voelen, ervaren, ruiken, proeven.
En heb je dan al die vijf zintuigen, hè, dus dingen zien komt ook nog wel eens voor. Overigens heel interessant dat dingen zien, zie je vooral bij vergiftigingspsychose. Psychose veroorzaakt door vergiftiging. De LSD, alcoholonthoudingsdelier, ook een psychose. En ziet het heel weinig bij schizofrenie. Daar zie je vooral akoestische hallucinaties. Dus dat is ook wel, als ik hoor van mensen dat die dingen zien, dan ofwel zie je dat bij de reactieve psychoses, die gaan we een andere uitzending bespreken. Dat is vaak dan psychoses waarbij allerlei dingen van vroeger herbeleefd worden. Hè? Dus dat bij trauma's en dergelijke. Die kunnen opeens een belager weer zien of in schaduwen zien. Dat zie je heel weinig bij schizofrenie. Je hebt tenslotte nog dingen ruiken. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik een keer in een hele tochtige kamer stond. In de midden de winter. Iemand had alle ramen open, want die rook gas.
Ach, ja.
En die had ook alle gaspijpjes afgedopt en zo. En gevoelshallucinaties zijn bijvoorbeeld prikkelingen voelen. Dat wordt vaak dan weer vertaald naar, dat is dan straling. Dat komt dan van, vroeger kwam dat van de geesten. En nu komt dat van zendmasten of...
Van de 5G-masten die nu...
Verzin het allemaal maar.
Buren.
Ja, of ik had een man die midden in de nacht voelde dat hij vastgepakt werd. Die werd er helemaal panisch van. Stefan, je ligt in bed en je voelt iemand opeens je vastpakken.
Ja,
schrik je wezenloos. Ja, zijn dan naar... En proeven heb je dan nog. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak. Je ziet dat wel bij psychoses, na trauma's. Maar dan heb je spermasmaak of bloed of andere ellende. Ja. Dingen die je dan toen hebt meegemaakt. Ja, dus dat zijn de dingen die allemaal mis kunnen gaan. En eigenlijk dan ook al heel vroeg beschreven zijn. Hè?
Ja, nee, zeker. Want waar Bleuler vooral dan weer over doorging, is eigenlijk dat het... dat het zijn, het zelf raakt opgesplitst.
Ja.
Dat vind ik wel een hele mooie, mooie beeldende omschrijving.
Mogen we ook even nog een dingetje uit het grootste misverstand over schizofrenie is.
Ja, ja. Nou ja, we kennen wel de film Split en zo. Is het nou inderdaad, wordt dan toch altijd wel de vraag door co-assistenten zo die meelopen. Is het nou dan een gespleten zijn in de zin van gespleten identiteiten? Dan is het een meisje van 8 en dan is het weet ik veel man of een beest of een whatever.
Ja. En het antwoord is nee.
Nee, nou gelukkig.
maar ook in de media, hè, dan heeft iemand het politicus tweekoppig beleid en dan is het ook schizofreen. Dat is echt, dat wil er maar niet uit, dat misverstand. Nee, wat er gespleten is, is eigenlijk dat het zelf gespleten is. Nou, wat betekent dat dan? Dat normaal ervaren wij ons als één. Hè? We zijn één lichaam. We zijn één met ons verhaal. We zijn één met onze omgeving. We zijn een eenheid. Ook afgescheiden van anderen. Hè? Dus wij zijn niet onderdeel van iemand anders. En schizofrenie gaat die samenhang weg. Dus het verband tussen lichaam en geest verandert. Maar ook het verband tussen verschillende geestelijke entiteiten die verdwijnt.
Ja, dus wat mij Lieke maakt is de manier waarop ik denk, hoe ik beweeg, hoe ik mijn lichaam ervaar.
Ja. Anderen jou
zien. Precies, hoe ik deze omgeving ervaar, hoe ik hier met
jouw verleden hoort erbij. Ja. Dat ben jij allemaal.
Ja, dat maakt mij Lieke.
Juist,
ja.
En die identiteit die wordt opgesplitst. En dat is wat Bleuler heeft dat bedacht, bedoeld. En dat heeft dus niks met gespleten persoonlijkheden. Overigens heel kort, gespleten persoonlijkheden is ook een tijdje een hoax geweest. Toen ik 35 jaar geleden begon, toen kwamen allemaal mensen... Oh, dokter, ik heb gespleten persoonlijkheid. Gespleten persoonlijkheid is wel beschreven, maar is uiterst zeldzaam. Komt voor bij zeer onthechte, getraumatiseerde vroege jeugdervaringen. En dan weten de alters, heet dat dan, ook niet van elkaar. En dat zijn er meestal maar 2, maximaal 3. Dus die 172, geloof ik, uit die we in Leiden hadden destijds, met de hele verhalen van ik ben Jantje en Keesje. Dat bleek door therapeuten veroorzaakt. Dat is wel erg. Oh. Dus in mijn...
Klinkt als een podcastje.
Hier kunnen zeker een podcast van maken. Ja, destijds had je de believers en de non-believers. En het is gewoon een hoax gebleven. Het is interessant, ons vak toch ook hoaxen kent.
Ja.
We hebben nu weer andere hoaxen. ADHD en autisme heeft ook iedereen. Bestaat zeker, maar het wordt heel snel gezien. Maar daar gaan we het andere keer over hebben.
Daar gaan we het anders over hebben. Dus het zijn valt uit elkaar.
Het zijn valt uit elkaar. En dat is, hoe essentieel kan je het hebben?
Gaat schizofrenie over?
Nee, dat is eigenlijk toch wel waar we uit toch wat wel duidelijk is. Nou, laten we zo zeggen. Alles in de psychiatrie is wel van 0 tot 100. Hè? Mm-hmm. Dus het is, maar de meeste vormen van schizofrenie is toch wel een levenslange kwetsbaarheid. Mm-hmm. Maar die heb je ook in gradaties. Dus ik ken mensen die echt totaal van de weg zijn. En mensen die het in een wat lichtere mate hebben. En soms denk ik wel als van als je op de paranormale beurs rondloopt, dat er ook al wat van die halve vormen rondlopen.
Ja.
He, weet je, wat paradijsvogels of
zeker.
Wat kregen wij laatst binnen, Pip, van die ziener.
Oh ja, goed. Genezer.
Ja, genezer voor alle problemen. Maar dat eigenlijk niet terecht. Ja, dat zijn gewoon oplichters. Juist. Dat is toch even een ander kopje thee. Maar het bestaat in verschillende vormen. En ook wel interessant, we kennen in de DSM de ziekte schizofrenie. Mm-hmm. Maar we kennen ook cluster A persoonlijkheden.
Juist, ja.
En dan is het opeens een ziekte. Ja, wordt gezegd van ja, dat is dan in principe tijdelijk. Hoewel dit dan een levenslange ziekte is. Oké. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog persoonlijkheid. En dan heb je de schizoïde, de schizotypische en de paranoïde persoonlijkheid. Ja. Cluster A. En dat is dan opeens dus een andere categorie.
Ja.
Zit ook op een andere as, zoals dat heet.
Ja.
Hè? Ik geloof daar helemaal niks van. Ik denk dat...
Nee, dat is wel vreemd dat dat losgetrokken is natuurlijk.
Het is ook echt, denk ik, een misverstand.
Ja. Het is denk ik goed dat we daar in de volgende podcast nog even aandacht aan besteden. Want ik ben wel benieuwd, je zei al eerder... het zijn valt dus uit elkaar. Mm-hmm. Je gaf al aan, dat gebeurt zo vaak rond je 20ste levensjaar.
Ja.
Hoe ziet dat uit elkaar vallen er dan verder uit?
Ja, het is inderdaad opvallend is dat er dus een typisch kantelpunt ontstaat. Hè. Dus rondom het 20ste zie je iemand functioneren echt kelderen.
Okay. Is dat van de ene dag op de andere dag?
Snel gaat het niet. Nee, maar het is wel dat, en heel opvallend vaak is het net in de tijd dat een kind op zichzelf gaat. Dat is sowieso natuurlijk altijd een spannend moment voor ieder kind. Hè?
De welbekende live events natuurlijk, grote veranderingen.
Ja. Maar en dit is dan vooral omdat je dan ga je op jezelf, kamers van, je gaat studeren. Studentenpsychologen hebben heel wat beginnende schizofrenie, zien ze. En wat zie je dan, is dat dan die personen toenemend natuurlijk vreemde gedrag gaan vertonen. Op de studentenhuizen waar ze dan ook wonen, dan meer terugtrekken, harde muziek gaan draaien. Mm. Weet je waarom dat is?
Iets te dempen.
Ja, wat?
Geluiden, stemmen.
Ja, stemmen, ja.
Ideeën.
Ja, inderdaad, stemmen.
Zoals je het geluid van de muziek bijdraait dan.
Ja. Dus daarom lopen ook heel veel mensen met psychose met de koptelefoon op. Dat is om het soort tegengeluid tegen het lawaai van de stemmen.
Ja.
En dus ook die harde muziek draaien is vrij typisch. Nou ja, steeds vreemder. Je ziet ook het uiterlijk veranderen van mensen. De kleding wordt slordig, de kamer wordt slordig. Soms worden er hele rare dingen gespaard. Of de kamer krijgt soms ook iets magisch.
Mm-hmm.
En dan zie je allerlei aparte poppetjes of dingetjes of steentjes. En dat past allemaal bij het de fase waarin ze ingaan, dat ze steeds verder vervreemden.
Ja.
Van zichzelf en van de wereld.
Ja.
En ja, ik denk dat we eigenlijk... We kwamen bij de fenomenologie.
Het ervaren van... het omschrijven van dit in een DSM, dan denk je oké, dan heb je hem wel aardig door. Maar ik vind het altijd nog wel beeldend. We hadden een keer een patiënt op de afdeling. En die zat, ik had avonddienst en ik kwam zo eens aanlopen. En ik had op een gegeven moment van de dagdienst dat dat ze eigenlijk al een tijdje zo op de bank zat.
Mm-hmm.
En de Olympische Spelen aan het kijken was. Mm. Nou, dan denk je, gezellig.
Ja,
leuk. Tenminste, als er een leuk sport is. Koogstoten niet heel veel aan misschien, maar iets dynamisch is wel leuk.
Nou, ik denk vooral bij de Olympische Spelen, waarom dan?
Dat kan ook. Maar ik dacht, gezellig, dan ga ik wel even naast je zitten. Ja. Dan maak ik een praatje. Dus ik vroeg zo, ik begreep dat je hier al lekker zit. Sport aan het kijken, sportfan, leuk.
Mm-hmm.
Zei ze, nee, ik vind dit echt helemaal vreselijk. Ik heb een hekel aan sport. Ik vind het helemaal niks. Maar waarom ben je dit dan al zo de hele dag aan het, aan het kijken? Nou, toen werd het gesprek iets ernstiger. Ze zei, ja, ik moet hier zitten. Ik zeg, nee joh, je hoeft hier niet te zitten. Hoe bedoel je? Je kan ook lekker naar de kamer als je wil. Lekker naar de tuin, ja. Dus nee. Het zit anders. Ik moet hier zitten. Ze zat ook in een rolstoel. Ze bewoog ook echt niet. Want de sporters van de Olympische Spelen... die hadden haar energie van haar lijf nodig... om de uiterste sportprestatie die ze mogelijk zouden kunnen leveren... te kunnen leveren.
Ja.
Dus het was essentieel dat zij daar zat en ook bleef zitten en ook niet ging bewegen, zodat ze niet eventuele energie zou verspillen.
De sporter niet uit zijn evenwicht gehaald
kon worden. Precies. Ja. Ze vond als sporten helemaal niks. Ja. En dat kijken helemaal niks. Maar ja, nee, zij was belangrijk. Zij was degene waarvan ze die energie nodig hadden.
Ja. Ja.
En toen dacht ik, oei.
Wauw.
Wat een leidensweg.
Ja. Dit is ook een leidersweg. En dit zou je dan in de hedendaagse bewoording een beïnvloedingswaan kunnen noemen. Hè? Want ik word beïnvloed. Ik moet het doen. Of misschien zelfs een opdrachtwaan.
Ja,
zij had echt. Precies, ze had een beetje ook wel. We wisten dat ze schizofrenie had. En,
ja.
Nou, dat ook wel het component Messias erin zat. Hè. Ze was een deel van de Jezus. Vandaar dat zij ook dus zo belangrijk was. En dat haar energie echt haar energie was nodig. Het was niet dat we een heel rijtje schizofrenen daar hadden zitten die dat allemaal ook moesten doen. Nee, zij was degene die dat moest doen.
Ja.
Ja, dat.
Je ziet heel vaak dat uitverkorene.
Ja.
Dus
het grote.
Ja, nou ja, en eigenlijk, daar komen we straks. We gaan, denk dat zal de volgende uitzendingen gaan worden.
Maar dat is wel even tussendoor, want ik moest even aan jouw uitleg van Kraepelin denken, van het observeren. Op eerste instantie zie je iemand dus gewoon voor een tv zitten.
Ja.
Sport kijken.
Ja,
en je denkt, nou, dat gaat hartstikke lekker.
Ja.
En er is niks aan de hand, weet je wel. Ik ga er gezellig naast zitten.
Ja.
En als je daarnaar gaat vragen en het gesprek aangaat, waar je dan op terecht, waar je dan uitkomt.
Ja, nee, zeker. Want ik kreeg zo van de dagdienst kreeg te horen van, nou, ze
gaat
lekker voor de dag.
Lekker sporten kijken.
Ja,
ik heb er maar even de gang laten gaan.
Ja.
En, nou ja.
Ja. Nee, maar het is wel grappig, want nu heb je het eigenlijk over ons belangrijkste wapen in de psychiatrie.
Observeren.
En dat is, zusters.
Ja,
observeren.
Ja,
nou,
doorvragen.
Ja.
Oh, we zitten er niet goed.
Hebben we nog meer wapens?
Nou,
zijn we zo belangrijk?
Interesse.
Uiteraard, ja.
Nou ja, laat zo zeggen dat als jij niet had daar wat had over gevraagd, dat je daar ook een beetje zit te denken, nou, saai. En omdat je denkt, hey, god, wat ben je aan het doen? Gewoon het babbeltje maken, maar dan... Iets meer
gericht.
Dan iets gericht.
Ja, wel met doel.
En opeens denk je, wauw, hey, wat zit hier allemaal achter? En dan is het zo belangrijk om niet te snel... En dat is echt een belangrijk ding, zeker bij psychose, maar ook in de psychiatrie in het algemeen. Dat je niet gelijk een mening voor hebt, maar je denkt, hè, hoe zit dat nou? Leg dat nou eens uit.
Ja.
En die interesse is, nou, als ik zou moeten samenvatten wat belangrijkste in het vak, dan hoort het bij de top drie.
Ja.
Dat je echt denkt, hey, maar hoe zit dat nou? Als je moet dus een hobby hebben in puzzelen of in crimes oplossen, zeg maar.
Ja.
Detective oplossen.
Mm-hmm.
Als je dat hebt, dan denk ik dat je goed bent in dit vak. Je vindt het een voorwaarde om goed te zijn in het vak. En wel boeiend, hè? En dat zo'n vrouw
uiterst,
die dan zit daar maar, niet voor de lol, maar gewoon omdat ze dat zo... Ja, de grens zo vervaagd is tussen haar en de buitenwereld. Mm-hmm. Dat ze gebeurt.
Ja. De vervreemding.
Ja, het is vervreemding. Maar er is ook nog wat we zo meteen bij de fenomenologie als die gaan bespreken. Dat heet omkering van intentionaliteit. Luisteraars, geen zorgen. We gaan het straks allemaal nog een keer op een rijtje zetten.
Voor 10 punten.
Nee, er is veel over te zeggen, maar dat is zo boeiend. Mm. Omkering van intentionaliteit is een heel duur woord voor... Normaal is het zo dat wij ons naar de buitenwereld richten. Dat gaat vanzelf. Hè?
Ja.
Als je goed nadenkt, dan kijken we altijd naar... ik kijk naar buiten of ik vind dit of zo zijn we.
Maar nu wacht de wereld, hè?
En dat draait om.
Ja.
En waarom weten we ook niet. Maar bij psychotische mensen, zeker met mensen met schizofrenie... is de wereld met jou bezig. Ja. Ja, dus daarom gaan heel veel wanen over buren... Of over naasten.
Ja.
Want je hebt een hele rare binnenwereld. Je gaat het proberen te verklaren. En dan denk je, maar wacht eens even. Die wereld is ook de hele tijd met mij bezig.
Ja.
En ze roepen mijn naam.
Mm-hmm.
Ja, of ze zeggen dingen over mij, stemmen.
En... Nou ja, ze zijn vooral bezig met het in kaart brengen van het leven van degene die daar aan leidt. Hè? Dus ik word afgeluisterd. Ik word gevolgd met een warmtecamera in huis.
Ja. Ja.
Ze weten wanneer ik in bad ga.
Ja.
Die hoorde ik van de week nog.
Ja. Ja.
Dus ik kan niet douchen thuis. Ik kan niet meer in bad. Want de buren willen, zijn er de hele dag mee bezig.
Ja.
Dus die mensen zijn enorm aan het lijden.
Ja.
En ja, het is vreselijk.
Ja.
En ga daar maar mee in gesprek, weet je wel. Want je kan natuurlijk niet zeggen tegen iemand die, de, die in die overtuiging zit. Van nou ja, nee, de buren gaan gewoon naar hun werk. Of weet ik veel waar ze naartoe gaan.
Ja. Nee, want nou ja, voorbereiding zo voor dit gesprek ging het ook over. Eerst valt eigenlijk het zijn en alles
helemaal
uit elkaar. Dus die, nou, alles is vaag. Ja. Stoel is niet meer een stoel, maar nou, zeg nou, het maar. Of die vogel die langs vliegt.
Dit is niet helemaal waar. Dat is wel grappig, dat heel veel valt uit elkaar. Maar concrete dingen, je noemt stoel. Stoel blijft altijd wel een stoel. Bedoel, zelden zie je dat veranderen. En men zegt niet van ja, maar dat is een,
maar verandert
dat
dan
is een
de,
glas.
Verandert dan de betekenisgeving van het object
het,
of zo?
Het kan wel zijn dat waar is die stoel voor bedoeld. Mm-hmm. Maar dan kom je al
die kant wilde ik op.
Bij. Ja, oké. Okay, maar het eigenlijk gaat het altijd over betekenisgevingen. Maar een kopje blijft altijd een kopje.
Ja,
daar is geen
zeker.
Discussie over.
Ja.
Maar wat jij bedoelt,
nou,
hoe
dat.
Jij mij aankijkt. Ja.
Of wat de winkelbediende.
Wat de winkelbediende bedoelt. Ja. Wat de buur. Ja. Nou ja, dat. En bedenk wel, dat is natuurlijk veel complexer hersenoefening dan, mm-hmm. dan die stoel te pakken, zeg maar.
Ja.
En dus eigenlijk is het, ja, het is toch een, daarom is een psychose echt een hele grote stoornis. Mm. Hè, zo zien we dat. Omdat je heel veel informatie opeens niet meer goed gerubriceerd krijgt.
Ja, dan wordt het wel heel moeilijk.
Vervaagt die grens dan ook van wat de realiteit is en wat.
Tuurlijk. Je bent voortdurend ben je aan het zoeken van, mm-hmm. Hoe moet ik dit nou weer bezien? Ja, nou ja, dat voorbeeld wat ik vertelde over hoe mensen elkaar niet kunnen begrijpen. Ik had een jonge man en dan ga je al, ook taal wordt niet goed meer begrepen.
En tijd?
En tijd ook, ook. Maar taal werd slecht begrepen. Dus ik had een man en ik zei, die was duidelijk psychotisch. En ik zei van, het is al 25 jaar geleden voorbeeld. Ik zeg van, maar zit je een beetje lekker in je vel, joh. Nou, toen ik het zei, dacht ik al, oeps, foutje. Ja. En hij keek mij aan, echt bijna verwilderd. Ging een beetje in zijn arm knijpen. Vel. Ah, dokter zei, nee, dat zit goed. Ik ben besneden, maar ik heb geen zorgen. Ik zit goed in mijn vel.
Ja.
Dus dat heet met een mooi woord concretisme. Ja. Maar ook hier begrijp je weer niet wat dat non-verbale van taal in dit geval... wat dat betekent. Hè? Dus vraag ook aan een psychotics niet, wat is er aan de hand? Die gaat naar zijn hand kijken, denk ja, een ring.
Ja, hoe bedoel je?
Maar je voelt ook dat die patiënt denkt, maar waar heeft die het nou over?
Ja.
Ik denk dat die man ook denkt, nou, eerst leek het wel aardig, die dokter Tienes.
Ja.
Maar nou wil hij weten of ik besneden ben. Moet hij wel gekker worden.
Ja.
Nee, maar dat zijn, en dit zijn echt wel dingen waar je dus rekening mee moet houden, dat je dus in gesprekken niet te veel beeldspraak moet doen, niet te veel humor, in de, zeker niet bij acute psychoses, want dan denken ze, ja, wat bedoel jij nou?
Ja.
Dat later mag je het wel doen als het dan wat kalmeren zit op de vertrouwensband. Maar er zijn wel een aantal van die richtlijnen.
Ja. Daar gaan we het ook nog wel specifiek een keertje over hebben.
Ja, we gaan het eigenlijk de volgende keer gaan we het over. Wat ik zie, 33 minuten zitten we al aan, dus we gaan dus afronden.
Ja.
De volgende keer gaan we het over fenomenologie hebben. En ik wou
nog tegen de afronding aan. Want we hebben nou een beetje verteld van hoe je het kan herkennen. We hebben wat voorbeelden van wat je zou kunnen horen en zien.
Mm-hmm.
Wat doe je in de spreekkamer? Wat zeg je als dokter tegen die mensen die hier aan lijden?
Maar nou
wat?
Loop je twee uitzendingen voor.
Ja, maar om even een kort...
We willen een spoiler, dokter.
We willen een spoiler.
Een spoiler, oké. Okay. Nou, wat
nee, maar
wel
omdat
zo is...
we nu die koppeling mooi, weet je, van wat
nee,
we besproken hebben naar...
Nee, het is wel heel terecht. En nou, ik denk... Je moet je heel goed realiseren als jij denkt dit zou schizofrenie kunnen zijn,
mm-hmm.
dat je moet realiseren dat zijn beleving der dingen veel anders is dan die van ons en dat dus onze manier van werken als dokter, verpleegkundige niet gaat werken. Want wat doe je? Als normaal, dan ga je naar de dokter, hè, vrijwillig. En je zegt, nou, dokter, kijk naar mijn pink. Die kijkt er eens naar en bla, bla, bla. En, nou, ik denk dat dit het is en dan kan je ermee doen. Je snapt elkaar prima.
Ja, je zit wel op dezelfde golflengte.
Je zit op dezelfde golflengte. En bij psychose, en dit is echt, ik denk met dementie... toch wel de enige stoornis waar je echt anders moet denken als... voor hulpverlener. Anders moet onderzoeken, anders moet motiveren, anders moet de behandeling moet uitleggen. Omdat de basis totaal anders is. Dus je zit op een ander speelveld.
Ja.
Of je spreekt een andere taal en je moet eerst die taal overbruggen. En dan pas kun je verder. Dus ga niet vragen, wat ik ook vroeger heb gedaan, ziet u dingen die er niet zijn.
Ja, hoort
of
u stemmen?
Hoort u stemmen?
Ja.
Of
gebeuren er dingen die...
Maar wat u denkt, dat kan toch helemaal niet. Ja. Nou, dit zijn allemaal fouten. Ik heb ze allemaal vroeger gemaakt. En vele jaren later, en heel wat kennis later... kan ik zeggen, dat is hele domme fouten waren dit. Helaas gebeuren ze nog steeds. Dus we gaan daar in de... aflevering over behandeling daar uitgebreid over verder. Dus en eigenlijk, misschien moet ik zeggen, wat moet je dan niet doen? Ga niet wacht heel lang met conclusies. Maar ga eerst luisteren en als een detective, ik noem maar de Columbo aanpak, vragen. Ja. En hoe zit het? En ik kan je vertellen, ook mensen met psychoses willen eigenlijk graag een verhaal doen.
Ja. Eigenlijk zoals Kreplin en Bleuler, hè? Kijken.
Nou ja, die hadden inderdaad ook... die hadden nog niks te melden. Ja. Dus die vroegen maar.
Eerst maar eens kijken en omschrijven.
Er zijn hele goede beschrijvingen uitgekomen. Dus en nou ja, daar komen we straks in de behandeling... om diverse redenen is het een goede aanpak.
Ja.
Waar gaan we het de volgende uitzending over hebben?
Fenomenologie.
Ja. En daarvoor geven we al wel vast wat huiswerk, hè? Of eigenlijk leestip.
Ja.
Er is een heel mooi artikel van Wouter Kusters.
Ja.
Over de fenomenologie van de psychose.
Ja.
En dat is een hele mooie omschrijving. En die gaan we eens, gaan we eens doornemen de volgende keer.
Wouter is een held. Is een filosoof. Heb ik 5 jaar geleden ontmoet. Had net het boek geschreven. De filosofie van de waanzin. Een 700 pagina's. Dik proefschrift wat hij als filosoof geschreven heeft. Hij heeft namelijk zelf 2 keer een psychose meegemaakt. En heeft werkelijk alles onderzocht wat er over de... hoe dat voelt. Dat heet fenomenologie.
Ja.
En dat is echt ook zelfs voor mij die al 20 jaar gewoon professioneel in de psychose had, een eye-opener. Mm. Dus daarom gaan we er echt uitgebreid over vertellen de volgende keer.
Kijk.
Want als je dat een beetje aan... voelt, dan snap je ook veel beter hoe het werkt. En dan kun je veel makkelijker contact hebben.
Kijk,
en zijn er nog andere boeken over psychoses die we moeten lezen?
Natuurlijk mijn boek In gesprek met psychose.
Kijk,
ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Ja,
absoluut, daar gaan we het ook nog over terug.
Die is standaard in het
programma. Standaard.
Oké, nou, hoe we zin in, jongens?
Nou, dan moeten we nog in een soort samenvatting wat we geleerd hebben.
Zoekt allen dementia precops, Kreplin Bleuler. Daar hebben we het over gehad. En de punten, hoe goed zij dat eigenlijk al konden zien en begrijpen.
Ja.
En omschrijven. En dat eigenlijk wat daar belangrijkst bij is, het echt het gespleten zijn, het uit elkaar vallen.
Ja.
En hoe je dat dan, waardoor je echt wel op een andere golflengte met elkaar komt. En daar echt actief op moet aanpassen. En dat je dus eigenlijk altijd nieuwsgierig moet zijn en mag kijken en doorvragen.
Ja, vooral op je handen zitten, hè, als dokter. Ja. En dat is, niets is zo makkelijk als het constateren van psychose. Kijk, iemand die loopt de bakker in en zegt, ben Jezus. Nou, dan denk ik, oké, prima. En dus als je elke jonge dokter denkt, oh, ik heb het al gezien. U hebt een psychose, meneer.
Nou, ja, check.
En enter, einde...
einde consult.
Einde consult. Ja, dus dit is echt een hele belangrijke. Ja. Nou, leuk.
Okay. Ja.
We sluiten af en volgende keer weer verder over psychose.
Zeker. Tot dan.
Bye-bye.
Dank voor het luisteren naar Zoel Kleed Uit. De praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Wil jij reageren op deze aflevering? Ga naar zoelkleeduit.nl. Je vindt daar contactformulier, artikelen en mogelijkheden om Zoel te boeken als spreker en gastdocent. Vergeet ook niet om deze podcast te beoordelen in je favoriete app. Graag tot de volgende aflevering.